Hele goedemorgen allemaal, fijn om hier in jullie midden te zijn en met jullie het woord te mogen delen deze ochtend. En dat zeg ik ook tegen de kijkers van de livestream thuis, hartelijk welkom. En jullie zien mij, als je meekijkt, zie je alleen mij op de camera. En ik heb op mijn website zoals gebruikelijk de presentatie gedeeld. Dus die kun je op mijn website gezonder worden downloaden bij de aankondigingen van deze studie en bij de agenda op gezondewoorden.nl. Ik wil het hebben over dit onderwerp, de Davidsbende. En dat is wel een titel die ik zelf heb verzonnen, want de uitdrukking kom je niet tegen in de Bijbel. Dus dat is al gevaarlijk natuurlijk, hè? Dus ik waarschuw jullie op voorhand. Maar het is een variant op een woord dat we wel kennen, denk ik, dat is de Gideonsbende. En dat is trouwens ook een woord dat je niet tegenkomt in de Bijbel, maar in de Nederlandse taal wel een betekenis heeft gekregen. En natuurlijk ontleend is ook aan de Bijbel, hè, aan het verhaal van Gideon, waar Gideon zijn leger van duizenden manschappen, nee, zelfs tienduizenden manschappen, moet terugbrengen naar een heel klein legertje van 300 mannen. En daarmee behaalt hij dus de overwinning. En Gideon en zijn legertje zijn daar een schitterend type van Christus en de Ecclesia. En omdat de geschiedenis die ik vandaag ga bespreken dat ook is, zeg ik alvast op voorhand, heb ik me de vrijheid veroorloofd om dit eens de Davidsbende te noemen. Ik zei al, de Gideonsbende is gewoon een uitdrukking geworden in de Nederlandse taal. Ik heb er van de week nog even wat naar zitten zoeken. Maar dat staat dan voor een kleine strijdbare groep. Of een groep die klein is, maar in staat is grote dingen te doen. Dat noemt men dan de Gideonsbende. Een voorbeeldje daarvan wat ik tegenkwam is dat de voormalig leider van Forum voor Democratie, de politieke partij, een boek heeft geschreven en dat heeft hij genoemd de Gideonsbende. Nou, waarom hij dat heeft gedaan, daar ga ik nu niet op in en we gaan het ook echt niet over politiek hebben. Integendeel. Maar om maar aan te geven dat dat een gevestigde uitdrukking is. Dat is de Davidsbende overigens niet. Daar heb ik op gegoogeld en toen kom ik van alles tegen, behalve verwijzingen naar dit Bijbelverhaal. Wij hebben bij het woord bende ook wel dat heeft bij ons een negatieve associatie. Hè? Want toen ik op de Davidsbende zocht van de week, toen kwam ik een verhaal tegen over ene David. Ik weet niet, dan krijg je een voornaam David, achternaam Bende en dat soort dingen krijg je dan via Google. Maar er was dit verhaal ging over een David die ooit slachtoffer was geworden van de Bende van Nijvel. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van de Bende van Nijvel. Dat was een zeer gewelddadige bende in de jaren 80 die België onveilig maakte en allerlei zeer gewelddadige overvallen pleegde op Delhaize supermarkten, onze Albert Heijn zeg maar. En daarbij zijn iets van 28 doden gevallen en tientallen gewonden. En hij was daar een slachtoffer van, omdat heel zijn, volgens mij zijn ouders en zijn broertje daarbij om het leven zijn gekomen. Maar daar, kijk, dus om aan te geven, dat woord bende heeft echt een negatieve associatie. De bende van Nijvel die kwam als eerste bij mij naar boven. Daar zit een heel verhaal achter. Als je misdaad intrigerend vindt, ik heb dat wel een beetje, moet je dat maar eens opzoeken. Want intrigerend is dat ze die gasten nooit gepakt hebben. Dus die hebben tientallen moorden gepleegd en echt een spoor van vernieling achtergelaten, maar ze zijn nooit gepakt. En dat geeft natuurlijk weer voer voor allerlei complottheorieën. En het is zelfs zo, las ik, ik weet niet of het waar is, dus als ik lieg, dan lieg ik in commissie, heet dat. Maar dat het Belgische parlement de verjaringstermijn voor hun misdaden heeft geschrapt. Want ze zijn nog steeds naar die lui op zoek en als ze ze te pakken krijgen worden ze alsnog veroordeeld. Terwijl de misdaden eigenlijk anders al verjaard zouden zijn geweest. Dus voor wat het waard is. Maar om even aan te geven, dat woord bende heeft bij ons een hele negatieve associatie. Maar dat heeft het van oorsprong niet. Want het woord bende is gewoon afgeleid van een band. Of van binden. Of van een verband of een verbond. En daarom durfde ik dit ook wel de Davidsbende te noemen. Want het zijn Het gaat over David die zich een gezelschap verzamelt wat een nauwe band met hem heeft en deelt in zijn vlucht, in zijn vernedering. Ja, en later ook in zijn verhoging. Dus ja, daar is een verbinding, een verbond en een band, noem het allemaal maar op. En dus we gaan die geschiedenis eens even bekijken. Nou, ik zeg een geschiedenis, maar zo kun je het nauwelijks noemen. Ik heb hier al vaker gestaan dat ik zeg van, ja, ik ga nu echt een zondagschoolverhaal met jullie bespreken. En bijvoorbeeld als het over Jozef gaat of over Simson, hele bekende geschiedenissen die je als kind dan op school of op de zondagschool hebt meegekregen of uit de kinderbijbel. Maar ik heb het niet nagekeken, maar ik denk dat deze geschiedenis niet in heel veel kinderbijbel staat. In ieder geval niet als een los verhaal. Want als je er een verhaal van gaat maken, moet je er echt heel veel bij verzinnen. Want er staat eigenlijk bijna niets over. Ik ga het eerst lezen. Dus ik waarschuw je, je moet nu even opletten. Want voordat je het weet, is het weer voorbij namelijk. En David ging vandaar en hij ontsnapte naar de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en heel het huis van zijn vader. En zij daalden daarheen naar hem af. En tot hem werd vergaderd. Elke man die benauwd was, elke man die een schuldeiser had en elke man die bitter van ziel was en hij werd over hen tot overste en zij zijn met hem ongeveer 400 man. Dit is het. Dus ja, dit kun je nauwelijks een verhaal noemen en wil je er een verhaal van maken, dan ja, het geeft wel grond om er wat dingen bij te verzinnen, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Misschien dat het wel in kinderbijbel staat hoor, maar dan als onderdeel van het voorgaan. Hè, van dan een soort conclusie, nou, David trok zich terug in de spelonk van Adullam en dit zootje ongeregeld verzamelde zich dan bij hem, want dat is dan het idee. Ja, wat opmerkingen vooraf. We gaan het hebben over David. En wie is David? Nou, David betekent, hè, gewoon de betekenis van zijn naam, betekent geliefde. En ja, ik denk ook dat ik dat nauwelijks hoef toe te lichten in dit gezelschap. Want David is is een type van Christus, de zoon van David. Dit is Matthäus 3, hè, waar God zelf spreekt bij de doop van Jezus. Deze is mijn zoon, de geliefde. Ik neem aan, het is in het Grieks opgeschreven, maar ik neem aan dat God hier de Hebreeuwse taal heeft gesproken. En dat hij gewoon gezegd heeft, deze is mijn zoon, hè, de David. Of hoe je dat ook in de Dahoud, weet ik hoe je het in het Hebreeuws zegt, daar gaat het me niet om. Maar David, dat betekent dus geliefde, in wie ik een welbaar heb. Dus de David die we, ja, de geschiedenis van David, die wordt zeer uitgebreid beschreven in de Bijbel. We hebben dus heel veel geschriften die gaan over David, maar ook heel veel geschriften die voortgebracht zijn door David zelf. Hè, de psalmen, merendeel is door David geschreven. Dus David is een zeer belangrijke, prominente figuur in de Hebreeuwse Bijbel. En in al zijn geschiedenissen ligt daar onder de oppervlakte natuurlijk de verwijzing naar hem die komen zou, die voort zou komen ook uit hem. Namelijk de zoon van David, die de erfgenaam op de troon van David. De Heer Jezus Christus, de Messias. En daar spreken al die geschiedenissen van David van, dus ook deze die ik deze ochtend wil bespreken. En de schrift zegt dan ook dat David een profeet is. En ja, dus zo zou je hem in eerste instantie waarschijnlijk niet noemen. Tenminste, er zijn meer voor de hand liggende titels. Koning David natuurlijk, maar dat was natuurlijk ook een psalmist. Dus een, hoe zeg je dat? Een schrijver van liederen, een poëet, een dichter. Maar David is een profeet en dat zegt Petrus in Handelingen 2 in zijn toespraak. Ja, ik ga daar even voorbij in heel de toespraak, maar wat Petrus daar doet, die geeft daar gewoon bijbelstudie, om het zo te zeggen. En die citeert zo, als domme vissen zeggen ze dan wel eens, als simpele vissen, citeert hij gewoon heel even gewoon wat psalmen uit het hoofd in een toespraak daar. Hij had geen biemen, zoals ik. Maar hij staat er gewoon uit het hoofd de mensen toe te spreken. En dus kennis van de schrift had hij wel, maar hij citeert dan een paar psalmen. En dan zegt hij eigenlijk, ik parafraseer het, ik zeg het in mijn eigen woorden, deze psalmen kunnen natuurlijk helemaal niet over David zelf gaan. Maar David wist dat er iemand uit zijn lendenen, staat er dan, uit hem, hè, uit hem voort zou komen. En dat is natuurlijk de Christus, want David heeft het over psalmen die gaan over opstanding uit de dood. En Peter zegt dan, ja, David heeft het niet over zichzelf, hij wijst vooruit naar de Christus en hij wist dat, want hij was een profeet. Mannenbroeders, het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid tot jullie te zeggen over de aartsvader David, dat hij en overleden is en werd begraven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dus Peter zegt van ja, David, zijn graf, daar kunnen we nu, niet bij wijze van spreken, daar kunnen we nu naartoe lopen, want dat was daar gewoon in de buurt. En hij is overleden, hij is begraven en nou, daar hebben we nog zichtbare, we kunnen zijn graf nog bezoeken, hij is dood. Maar omdat hij dan een profeet is, of was, ja, heeft hij, dan gaat het natuurlijk verder, maar dat citeer ik dan niet in verband met de tijd ook, maar dan heeft hij het in ieder geval over dat hij heeft de profeet en hij heeft dat voorzien en hij heeft gesproken over Christus en dat hij zou opstaan. Nou, dat is dus even om de profetische lading van de geschiedenis en geschiedenissen van David te duiden, maar ja, en dan begon ik met Matteüs en daar vangt natuurlijk ook het Nieuwe Testament aan. Hè? Matteüs 1 vers 1, daar wordt het geslachtsregister van de Heer Jezus weergegeven. En waar het mee begint is Jezus Christus, de zoon van David. Daar begint het in Matteüs 1 vers 1 mee. Nou, dan een diaatje met het voorgaan in 1 Samuel, want we gaan naar 1 Samuel 22... En daar is dus heel wat aan vooraf gegaan. En in vogelvlucht dan maar even. Dus ook weer om context te geven. En ook de typologische duiding van de geschiedenis van David in Adullam wat context te geven. Want in Samuel begint het met die eerste koning, hè, Saul. Dus Saul wordt door Samuel, de profeet, wordt hij gezalfd tot koning. Nou, dan vind je een aantal geschiedenissen met waarin Saul dus de hoofdrol speelt. Hè? Daar is hij de koning. En dan op een gegeven moment wordt David door Samuel tot koning gezalfd. Wat natuurlijk een vreemde situatie is, want Saul is nog koning. Dus David is dan de gezalfde. Maar hij, ja, alles wat ik nu ga zeggen, en dat zal mijn hele toespraak wel zo doorgaan, dat is dubbelzinnig. Dus David is de gezalfde, maar hij zit nog niet op de troon. Maar het woord gezalfde, en zalven in het Hebreeuws, dat is het woord Mashiach. Dus Mashiach, Messias, dat betekent eigenlijk gewoon gezalfde. En in het Grieks heet dat Christus. Dus dan heb je Messias, Christus, gezalfde, dan heb je gewoon hetzelfde woord in drie talen. Dus David werd hier de Mashiach, of de Christus, om het in een andere taal te zeggen. Ja, dan vind je daarna, in heel bekend natuurlijk, de geschiedenis van David en Goliath, waar David de grote overwinning op de tegenstander behaalde, ook dubbelzinnig natuurlijk. Maar ik vind het wel leuk, als je nu de volgorde ziet, weet je meteen waarom David totaal geen probleem meer had om met een slingertje en een paar stenen op die reus af te stappen. Er kon hem niets gebeuren. Hij had Gods belofte op zak en hij wist van ja, ook al missen alle 5 de steentjes doel, dan nog kan mij niets gebeuren. Bij wijze van spreken zeg ik natuurlijk. Hè? Maar David wist, ik ben Gods uitverkorene. Ik ben gezalfd tot koning en ik zal zitten op de troon. En God had hem nog een bestendig koningschap beloofd. Hè? Ook van zijn nakomelingen enzovoort. En dat uit hem de Messias zou voortkomen. Dus David wist, wat er ook gebeurt, mij overkomt niets. Dat is pas leven uit geloof. Hè? Ja. Nou, dat is de geschiedenis van David en Goliath. Die kennen jullie allemaal. Kom ik straks ook nog wel even op terug. Ja, dan een lang hoofdstuk over een vriendschapsverbond tussen Jonathan, de zoon van Saul, en David. En Saul wil David doden, dus David in hoofdstuk 19, David is op de vlucht. En daar is deze geschiedenis van die vlucht van David ook een onderdeel van. Hè, David trekt zich terug in Adullam, op de vlucht, ontsnapt aan Saul en ja, hij is dus elke keer op de vlucht. Hij is de verworpene. Zeg ik ook weer. Ik ga het niet elke keer bij zeggen hoor, dat het dubbelzinnig is. Ga er maar vanuit dat alles wat ik zeg zo'n beetje dubbelzinnig is. Dan hoef ik het er niet elke keer bij te zeggen. Maar hij is de verworpene, op de vlucht, buiten de maatschappij. Nou, dan weer een lang hoofdstuk met een verbond tussen David en Jonathan. Waar David zich 2 dagen verbergt en op de 3e dag openbaar wordt. Ja. En dan hoofdstuk 21, dat zijn ook 2 hele mooie verhalen. Dat David tot, hoe heet die ook weer, de priester. Ja, die hebben van die namen die zoveel op elkaar. Volgens mij Abimelech of Achimelech. Volgens mij Abimelech. Maar hij komt tot de priester Abimelech en David vraagt om de toonbroden. En die krijgt hij uiteindelijk ook. Maar wat David daar doet, hij is de gezalfde koning, maar hij gedraagt zich als priester. En David mocht, naar de wet gesproken, het oude verbond, die toonbroden helemaal niet hebben en niet eten. Maar het gebeurde toch. En dat moet ik er natuurlijk bij zeggen. In de Hebreeënbrief wordt gesproken over de zoon van David, de opgewekte Christus. Die niet alleen koning is, maar ook hoge priester. En onder het oude verbond kon dat dus niet. Maar ja, blijkbaar handelde David in die geschiedenis ook buiten het oude verbond om en kon het wel. En gedraagt hij zich als koning-priester, zoals Christus eens koning-priester zou worden en zijn. Nou, dat is dan even heel kort. Ja, en dan hebben we, dat is ook een hele mooie, de geschiedenis van David bij koning Achis in Gat. En dat Gat is een Filistijnse plaats, een van de 5 Filistijnse steden. En David komt daar, ook weer op de vlucht. Daar wordt hij herkend. En dan zeggen de vertalingen dat hij zich begon aan te stellen en zich gedragen als een gek. Maar dat deed hij niet. De mensen dachten dat hij gek geworden was. Maar wat hij deed, hij was daar en dan staat er van ja, David veranderde zijn gelaat of zo staat in de vertaling. Maar letterlijk staat er, hij veranderde zijn smaak. En ik denk dat hij gewoon, hij was even bang, hè, dat lees je, hij was bang en het overviel hem. Maar ik denk dat hij gewoon op dat moment dacht, wat hij ook dacht toen hij op Goliath afstapte. Ik heb Gods belofte op zak, mij kan helemaal niets gebeuren. En wat hij begon te doen was God te loven. Want het woord dat daar vertaald is met hij begon zich als een krankzinnige te gedragen, is gewoon het woord halleluja. Het daarvan afgeleid. Hij begon God te loven en te prijzen en hij begon daarbij nog wat andere dingen te doen en de tranen liepen hem over de wangen van emoties. Ja, en die Filistijnse koning Achas die zegt in de Statenvertaling, hebben jullie een razende tot mij gebracht? Heb ik soms aan razenden gebrek? In de MBG aan krankzinnigen, heb ik soms aan krankzinnigen gebrek? Waarbij ook wel blijkt dat er heel wat gekken rondliepen in het Filistijnse land. Maar dat zegt hij dus. Heb ik aan gekke gebrek dat jullie die gek tot mij gebracht hebben? Ja, zij dachten dat hij gek geworden was. Maar denkt de wereld dat ook niet van ons? Dat we gek geworden zijn, dat we hier met een clubje bij elkaar zitten en dat we iemand eren en loven en weten dat we bij iemand horen die je helemaal niet kan zien. Waar al die 2000 jaar geleden aan de kruis genageld is en waarvan ze zeggen dat hij opgewekt is en dat hij in de toekomst zal regeren en zo. Ja, ga het maar vertellen op straat. Dan zeggen ze toch ook dat je helemaal gek geworden bent. Nou, dat dachten ze dus ook van David. We zijn dus in goed gezelschap, om het zo te zeggen. Het gezelschap van David. Nou, dan is hoofdstuk 22 natuurlijk David in Adullam. En dan is David dus nog steeds op de vlucht, de verworpene. En wat doet hij daar? Nou, dan lezen we dus, en David ging vandaar. Ja, dit heb ik natuurlijk al gezegd. Dus mogen duidelijk zijn, David als type van Christus, de Messias, Mashiach. Hij ging vandaar. Dat heb ik ook al gezegd, dus bij die koning Achis van Gat, want dat is het voorgaande, waar hij voor gek wordt verklaard door de Filistijnen. En hij ontsnapte. Ja, ontsnappen, dat vind je nogal wat keren in deze hoofdstukken. En ontsnapt, dan is het vertaald met ontsnapte vluchten. Maar hier wordt elke keer de verworpen zoon van David geschilderd. Dat is hetgene wat onder de oppervlakte ligt. Wij leven in een tijd waarin de Heer Jezus Christus de gezalfde is. Hij is de Messias, maar in de wereld regeert hij niet. Daar regeert Saul. En waar Saul dan een beeld van is, nou, daar moeten we het misschien een andere keer eens over hebben. In ieder geval ook van de wet bijvoorbeeld. Maar voor nu gaat het er even om dat David zich buiten de maatschappij bevindt, buiten de gevestigde orde en de verworpen is. Zoals de Heer Jezus Christus dat ook is in de huidige tijd. David ging vandaar en hij ontsnapte naar de spelonk van Adullam. Ja, dat ben ik trouwens nog vergeten te zeggen. Ik had dat eerste plaatje. Ik zag iemand lachen. Ik weet niet waarom die daarom lacht en die wees op iets. Er stond een hele mooie grote boom in het zicht van die spelonk. En dat is natuurlijk een eikenboom. Maar waarom dat is, daar hebben we het straks nog wel over. Maar de spelonk van Adullam. Wat is nou een spelonk? Ja, dat is gewoon een grot. Hè, een ander woord voor een grot. Ik weet niet of er wetenschappers zijn, daar is vast wel een verschil tussen, maar ik denk dat er ook heel veel overeenkomsten zijn. Het is in ieder geval een holle rots. Of gangenstelsel van rotsen, want het schijnt niet één rots geweest te zijn, maar echt wel een gangenstelsel. We hebben net gelezen dat er 400 man rond David verzameld werden, dus dat is, ja, daar heb je ook wel wat plek voor nodig, hè? Dat is een klein maatschappijtje. Maar we vinden natuurlijk vele stenen en rotsen in de Bijbel. En dat heb je met het bespreken van typologie, dus de onderliggende betekenis van de dingen. Dan heb je heel veel geschiedenis waar je direct mee gaat associëren. Dat hebben we met een geschiedenis als deze natuurlijk ook. Maar die rots is altijd op enige manier een uitbeelding van Christus. En dat verzin ik niet zelf, maar dat zegt Paulus in de eerste Korinthebrief. Daar zegt hij, als hij refereert aan de reis van het volk Israël door de woestijn. Dan zegt hij, ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee heen gingen. En dan sla ik wat over. En allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots die hen volgt. Ja, ze waren onder de wolk, Israël, ze gingen door de zee. En dus dan vervolgt Paulus, dan gaat het hebben over dat ze dezelfde geestelijke drank dronken. Maar dat was natuurlijk gewoon letterlijk water wat uit die rots kwam. Hè? Dat kennen we uit die geschiedenissen. Maar hiermee zegt Paulus dus, van ja, dat water, dat was natuurlijk op dat moment de les uit de dorst. Maar het is een beeld van iets anders. Het is geestelijk. Het heeft een geestelijke betekenis. En dat water spreekt natuurlijk ook ten diepste van het woord van God. Dat leven geeft. En dan staat er allen dezelfde geestelijke drank dronken. Drank dronken, ja. Want zij dronken uit een geestelijke rots die hen volgt. Ja, die rots die volgde. Hè, of volgden zij de rots. Dat mag je zelf bepalen. Maar we komen er heel de beschrijving van de geschiedenis van Israël in de woestijn zo'n rots tegen. Hè? Mozes die later weer op een rots sloeg, nou, enzovoort. Maar dan zegt Paulus, en de rots was Christus. Dus die rots representeert, want dat is natuurlijk de betekenis, is een uitbeelding van, staat typologisch voor, Christus. Dus willen wij weten wat die rots betekent? Nou, dan hebben we hier het antwoord bij Paulus. De rots was Christus. Nou, dan zou ik nu een interactief minuutje met jullie kunnen doen. Van noem eens wat rotsen in de Bijbel. En je mag roepen hoor, van mij als je het wil. Maar ik heb er zelf een paar gevonden. Deze is natuurlijk Mozes. Mozes en de rots. Deze heb ik eigenlijk ook al genoemd. Van David. Die vijf steentjes zoekt uit de beek. Steentjes, ja, dat zijn kleine rotsjes natuurlijk. Hè? Maar ja, of die rots nou groot is en je kan erin wonen. Of ze zijn klein en ze verslaan de tegenstander. Het spreekt altijd van hetzelfde. En wat dacht je van dit steentje? Deze steen die zonder mensenhanden zonder werk van mensenhanden van de berg afkwam. En het beeld van Daniel 2 van Nebukadnezar uit zijn droom verpulverde. En deze rots, deze steen, staat voor het koninkrijk van de Messias en het volk Israël. Dat al die koninkrijken die daarvoor geweest zijn, gerepresenteerd in dat beeld zullen verpulveren. Of de steen die Jacob omhoog zette en olie overheen goot. Dus hij zalfde die steen. Zo werd die steen de opgerichte steen. Een uitbeelding van de opgewekte Mashiach. Kan nog deze steen kennen. Weten jullie welke dit is? Ik heb dit plaatje wel eens gebruikt in een bijbelstudie hier. In een spreekbeurt. Maar dit is over Psalm 118 ging. Dit is het steen die de bouwlieden verworpen hebben. Dus de bouwlieden, daarvan zegt de schrift, daarvan zegt Petrus, dat zijn jullie tegen de Joodse leidslieden. Jullie hebben de steen verworpen en nu is die de hoeksteen van een nieuw bouwwerk. Dus sprekend over de verwerping, tezijdestelling van Israël. En waar werd die steen, de nieuwe hoeksteen van welk bouwwerk? De Ecclesia, de gemeente. Nou ja, dan hebben we nog Jozua die een steen oprichtte. Die vond ik wel leuk, want dat is ook onder een eik. Dus daar kom ik straks ook nog op. Maar de belangrijkste is natuurlijk deze, de steen die bij het graf weggerold wordt. En een illustratie van de opstanding van Christus. Die steen hoefde niet weg zodat hij eruit kon, hè, zeg ik er altijd bij. Nou, niet altijd, maar... Die steen werd weggerold zodat men kon zien, het graf is leeg. Ja, dat is een... iets waar we misschien niet altijd bij nadenken, maar... Nou, we gaan gewoon verder. Maar dan heeft u wat te doen als je denkt van nou, daar wil ik nog eens op doorgaan. En ik heb een paar hele voor de hand liggen, daar heb ik nog niet eens erbij gehaald. Maar hij ging dus naar de spelonk van Adullam. Ja, de betekenis van Adullam is een beetje onzeker. Sommigen zeggen het betekent gerechtigheid van het volk. Het hangt een beetje van af hoe je dat woord splits. Ami, dat betekent volk. Maar ja, je kunt je afvragen of het wel... gerechtigheid is, hè, wat daar gebeurde. Er waren mensen die... sommige mensen lezen de Bijbel met een ethische bril en zeggen van, wat kunnen wij hieruit leren wat wij moeten doen? Nou, als je dat bij deze geschiedenis doet, dan, als je schulden hebt, moet je wegwezen en moet je schuldeisers ontvluchten. Dat zou de les zijn die je uit dit gedeelte kunt trekken. Dus belastingontduiking, zeg maar. Ja... Dus of dat echt gerechtigheid was, dat kun je natuurlijk afvragen. Maar het is, kan het natuurlijk ook anders zeggen, dat wat God tot rechtvaardigheid, gerechtigheid rekent, is geloof. En zij geloofden in David en daarom kwamen ze tot hem. En waarom ze in David geloofden, daar kom ik straks ook nog op. Maar de meeste verklaarders, uitleggers zeggen dat het waarschijnlijk is van een wortel komt die de gedachte heeft van zich terugtrekken, schuilen of verborgen zijn. En met name dat verborgen, hè, dat zit er dan in. Want dan zou het woord met de olam te maken hebben, adullam, de olam. En de olam is een olam, een ajoon, is een tijdperk. Maar dat in dat olam, daar zit ook iets verborgen in. Hè. We weten meestal niet precies hoe lang zo'n tijdperk duurt. Dus olam komt weer van alam, dat verbergen betekent. Nou, ik wil het niet te technisch maken, maar ik denk dat die... dat die betekenis van verborgenheid en verborgen zijn, en van de olam, en van dat in dat woord Adullam zit. Maar dan nog iets, waar was die plek Adullam? Ja, in het land wat we nu Israël noemen, Palestina, Israël, nee, Palestina wil ik het niet noemen, Israël. Maar dat is hier zo dus op het kaartje. En dat ligt dus, hier ligt Adullam en dan heb je hier de laagvlakte van Ela. Dat zegt waarschijnlijk de meeste mensen niet zo heel veel, maar de laagvlakte van Ela of de vlakte van Ela, dat is het Eikendal. Ela betekent eik, dus het Eikendal. Maar het Eikendal is het dal waarin David de overwinning op Goliath behaalde. Dus Adullam ligt... Daar in ieder geval vlakbij in de buurt, op een steenworp afstand. Dus die mensen die zich verzamelden rond David in Adullam, die hadden uitzicht op de vlakte waar David de overwinning had behaald. En als ik dat dan even vertaal naar onze tijd, wij zijn... Een type van dat gezelschap in... dat gezelschap in Adullam is een type van ons, van de Ecclesia, die de zoon van David zich verzamelt. Hè, God verzamelt zich nu een volk voor zijn naam. Dat is dit volk. dat gezelschap in Adullam. Een zootje ongeregeld, zoals Herman ook net voorgelezen heeft uit 1 Korinthe 1. Maar wij leven ook met uitzicht op de overwinning. Wij kennen de zoon van David die in de wereld verworpen is. En wij zijn met hem in de rots, in de schuilplaats van de Allerhoogste, zoals dat in de psalm heet. Maar we hebben uitzicht op de overwinning. Daar is nu niets van te zien voor de wereld. Maar wij weten, die overwinning is behaald. Dus die plek waar zij verzameld waren in Adullam, die is dan ook zeer typerend als je het mij vraagt. Met het uitzicht op die vlakte van Ela, het Eikendal. Ja, dan zou ik nog wat moeten zeggen over de eik, de eikel, de eikenboom. Want daar valt heel veel over te zeggen. Dat is echt een onderwerp op zich. Maar de eik staat in de Bijbel voor Gods belofte. Het woord voor eik is het woord Ela. En dat is nauw verwant aan het woord voor eet. Ala. Dus de eik is de hele Bijbel door. Ik heb ons een hele studie gegeven op een andere plek over de eikenboom en Gods beloften. En heel de schrift door vind je eikenbomen en eikenbossen. Dat begint al bij de aartsvaders. Abraham, Isaac, Jacob. Ik liet net Jozua zien. Maar die vestigden zich allemaal of onder een eik. Ze begroeven hun doden onder een eik. Of ze vestigden zich bij de eikenbossen van More of Mamre. Maar dat is niet zomaar. Dat komt omdat dat een betekenis heeft. De eik staat voor Gods beloften. En de aartsvaders die kregen Gods beloften. En daarom vestigen ze zich ook bij eiken. En Abraham, die kreeg later natuurlijk ook het teken van die belofte, namelijk de besnijdenis, waarbij bij het mannelijk geslachtsdeel het vlees wordt weggenomen en de eikel zichtbaar wordt. Nou, dat vind je dan ook bij de eikel, namelijk de vrucht van de eik. Daar is dus ook het vlees weggenomen. En wat zichtbaar is, ja, daar valt natuurlijk meer over te zeggen, maar dat is het nieuwe leven. En de eik, de eikel, de eikenboom, maar ook de besnijdenis zijn dus allemaal een uitbeelding van Gods beloften dat hij leven zou voortbrengen uit de dood. En daarom vestigden zij zich onder eiken, daarom werden doden begraven onder eiken. Nou, van alles nog meer. En daarom kreeg Abraham het teken van de besnijdenis. En op de achtste dag, de eerste van de nieuwe reeks. Heeft ook weer met nieuw leven te maken. Nou. En dus ook dat Eikendal. Wat spreekt van de overwinning van nieuw leven enzovoorts. De overwinning van de zoon van David. Geïllustreerd natuurlijk in die overwinning van David op Goliath. Nou, daar laat ik het voor nu maar even bij wat dit betreft. Het is wel een mooi onderwerp hoor. Dat moet voor nu even genoeg zijn. Ze hadden dus uitzicht op dat dal, op die plek van de overwinning. En zo hebben wij dat ook, daar leven wij uit. Zij leefden daar trouwens ook uit. Hè? Ze hadden zich met David teruggetrokken. Ze waren tot David verzameld, omdat zij geloofden dat hij nu weliswaar de verworpene was, maar straks verhoogd zou worden en koning zou zijn en op zijn troon zou zitten. Dus ze hadden hun kaart en hun geld niet op Saul gezet, maar op David, om het zo te zeggen. En dat goed uitpakte, zal ik straks nog laten zien. En zo hebben wij ook ons geloof gesteld op iemand die de verworpene is, in de geminachte en verworpene in de wereld, maar waarvan wij weten dat hij straks de allerhoogste positie in Gods plan zal bekleden. En wij met hem. En dat zou met die Davidsbende dus ook gebeuren. Zal ik straks laten zien. En zijn broeders hoorden het en heel het huis van zijn vader en zij daalden daarheen naar hem af. Ja, ik denk dat zij als familie van David ook gewoon in gevaar waren. Ik heb er een vraagteken al achter gezet, want het staat er niet bij. Maar zo hoor je dat nu nogal eens, hè? Dat mensen die hier komen bijvoorbeeld uit bepaalde landen zich gedijst houden omdat ze weten van ja, als ik mijn verhaal in de krant zet bij wijze van spreken, dan gaat mijn familie problemen krijgen in het land van herkomst. Dus dat was misschien hier ook het geval. En dan staat er ook, ja, we kijken echt wat staat er nou precies, zij daalden daarheen naar hem af. Heeft natuurlijk ook betekenis, want zij delen in zijn verwerping. Hè. Ze daalden naar hem af om straks met hem verhoogd te worden. Maar zij daalden naar hem af en ze deelden in Davids verwerping. En Nou, dan staat er dat de beschrijving van die lui, van dat gezelschap wat rond hem verzameld wordt. Tot hem werd vergaderd elke man die benauwd was en elke man die een schuldeiser had en elke man die bitter van ziel was. Ja, als je benauwd bent of beklemd, dan sta je dus dan sta je onder druk, hè, want dat benauwd. Een schuldeiser, ik ken een hele grote schuldeiser, die wordt genoemd in de schrift, in de brieven van Paulus, dat is namelijk de wet. Hè, de eis der wet, de rechtvaardige eis van de wet, hoe het ook vertaald is in Romeinen 8. Maar ik denk dat deze dingen, ja, je kunt natuurlijk op allerlei manieren benauwd zijn en een schuldeiser, maar dat in ieder geval ook... Dat zegt de Bijbel ook, dat de wet een last is die niet te dragen is. En bitter heeft daar ook weer mee te maken. Het woord bitter, dat is gewoon het woord mara. Nou, dat kennen we ook wel uit de Bijbel. Naomi, die zegt van noem mij maar Mara. Maar we kennen nog een geschiedenis. Het gaat trouwens ook over de woestijnreis van Israël, waar Mara wordt genoemd. En dat is in Exodus 15, daar staat, zij komen in Mara, ze konden het water van Mara niet drinken omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. Maar hier staat in de grondtekst, staat er gewoon drie keer Mara. Namelijk, zij komen in Mara, ze konden het water van Mara niet, oh nee, vier keer. Ze konden het water van Mara niet drinken, dat is twee, omdat het bitter was. Maar daar staat ook gewoon Mara, omdat het Mara was. Daarom noemde men die plaats Mara. Maar wat gebeurt er in die geschiedenis? Dat water is dus bitter, dat kan niet gedronken worden. En dus is het een beeld van de dood. Het zou leven moeten geven, maar het is een beeld van de dood. Daarmee ook nog van de wet trouwens, maar dat... ik ga deze geschiedenis nu niet bespreken. Maar daarom noemen we die plaats Mara. En wat er gebeurt, er wordt een... God zegt tegen Mozes, gooi maar een stuk hout in het water. En dat doet hij en dan wordt het water zoet. Oftewel, leven dat voortkomt uit de dood. Dat is wat daar gebeurt. En daar valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen, over die palmbomen en die waterbronnen ga ik het niet hebben nu, die men daar vond. Maar daar gaat het dus over. Over zij die, ze waren benauwd, ze hadden een schuldeiser en ze waren bitter van ziel. Allemaal uitbeeldingen van de wet en van dood en van zonde. Maar zij kwamen tot David en tot hem werd vergaderd. Ik moet dan meteen aan het woord ecclesia denken als ik het woord vergaderd hoor. Hè? Ze werden dus uitgeroepen, want ze kwamen bij David. Dus ze kwamen uit de maatschappij, uit de normale maatschappij, zeg maar, kwamen zij tot David in op een andere plek terecht. En ze werden dus uitgeroepen en vergaderd, maar dit is Grieks. Dit is een printscreen uit het Nieuwe Testament. Het woord ecclesia betekent ook uitgeroepen en vergaderd. He, uitgeroepen, maar ook bij elkaar gebracht. He, God roept een volk uit de natieën voor zijn naam. Maar hij brengt hen ook bij elkaar door zijn woord en door, ja, natuurlijk door de zoon van David. Dit is dus... geen printscreen van wat hier staat, hè? Want dit is Hebreeuws en dit heb ik uit het Nieuwe Testament natuurlijk ergens vandaan gehaald. Omdat deze mensen die hier vergaderd worden een uitbeelding zijn van de Ecclesia. Nou, Herman las net 1 Korinthe 1 voor, dat ga ik nu even dunnetjes overdoen. Maar iets korter dan het stuk van Herman. Want kijk, nee, dat geeft niet Herman. Ik vind het fijn dat je het gedaan hebt, dan kan ik er wat sneller doorheen. Maar ik geloof dat deze beschrijving, tot hem werd vergaderd, elke man die benauwd was, elke man die schuldeiser had, elke man die bitter van ziel was, ook een beschrijving is van de Ecclesia, zoals Paulus dat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1 naar voren brengt. Want hij zegt daar, kijk naar jullie roeping, broeders. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar God kiest de dwazen van de wereld uit om de wijzen te schande te maken. God kiest de zwakken van de wereld uit om de sterken te schande te maken. Kijk, dus de Ecclesia, want daar heeft Paulus het hier over, de gemeente, die bestaat hoofdzakelijk uit dwazen, zwakken en onedelen. Hè, dus edelen, dat zijn mensen met een hoge afkomst, hè, goed van geboorte, ze betekent het woord letterlijk. Nou, Paulus zegt, die vind je in de Ecclesia nauwelijks terug. Het gaat er niet om dat ze er niet zijn, want het is niet zo als je wel wijs bent en wel sterk en wel edel, dat je dan uitgesloten bent. Dat is ook niet het idee. Maar je wordt in ieder geval niet uitgekozen omdat je sterk, edel of machtig bent. Want het merendeel van de Ecclesia bestaat uit dwazen, zwakken enzovoorts. En waarom doet God dat? Nou, hij kiest de dwazen van de wereld uit om de wijzen te schande te maken. Dat hele gedeelte hieraan voorafgaand, ik kan dat nu niet bespreken, maar het gaat over hoe God de wijsheid van de wereld te kijk gaat zetten. Door juist het dwazen van de wereld te kiezen en ook door de dwaasheid van de prediking. Hè, dat iemand aan een kruis stierf en dat daardoor de wereld gered wordt. Ja, dat is dwaasheid in de ogen van de wereld. Maar het is wel de verkondiging van Paulus, zegt hij. Het is dus de dwaasheid van de wereld is Gods wijsheid. Dat is wijsheid van God. En dan staat dus God kiezen de dwazen van de wereld uit om de wijzen te schande te maken. De zwakken van de wereld om de sterken te schande te maken. De onedelen van de wereld en de verachten en die niet zijn opdat hij die wat zijn. Of die waarvan men denkt dat het wat is. Of die zelf denken dat ze wat zijn. Teniet zou doen. Waarom? Zodat geen enkel vlees zich zal beroemen voor God. Er zal niemand kunnen zeggen, ik ben zo wijs, machtig, slim, beter, meer of zo. Dat sluit God uit door het op deze manier te doen. Door juist dat zootje ongeregeld, om dat uit te kiezen, zij die het totaal niet verdiend hebben, die gaat God de allerhoogste positie geven. Namelijk delend in de positie en belofte van zijn zoon, de zoon van David, Christus Jezus. Nou, dat kan alleen maar werk van God zijn en Gods genade, want van die mensen zelf valt niets te verwachten. En daarom doet God dat zo, zodat er geen vlees is die zal kunnen zeggen, kijk mij eens wat ik heb gepresteerd. Alle menselijke prestatie is daarmee uitgesloten. En Paulus gaat dan verder, maar uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Nogmaals, het is dus uit hem. Niet onze keuze, niet onze verdiensten, niet onze prestatie, uit hem. Maar uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn, die van God wijsheid voor ons werd, en rechtvaardigheid en heiliging en verlossing. Ja, verleden, heden en toekomst. Hè? We zijn gerechtvaardigd, hij heiligt ons nu en we worden verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. En ook hier zegt Paulus natuurlijk mee dat een mens niets heeft om zichzelf op te beroemen, eigen prestatie of eigen werk. Alles is uit hem. Uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Nou, dat gezelschap in Adullam, dat komt dus heel sterk overeen met wat Paulus hier beschrijft. Het dwaze, het onedele, het verachten van de wereld. Dat heeft God uitgekozen en daar is dat gezelschap in Adullam dus een uitbeelding of een type van. En hij werd tot hen, hij werd over hen tot overste. Ja, dit is het woord, ik weet niet hoe je dat zegt in het Hebreeuws, maar daar schijnt het woord sire en sur, maar ook het Russische woord tsaar van afgeleid te zijn. Een overste. Maar noemen ze een ander woord voor overste? Ja, ik ken er wel een paar. Wat dacht je van een hoofd? Dus hij is ons hoofd. Ja, hij is hun hoofd, maar als type, als David, als type van de zoon van David, hij is ons hoofd. Ik vind voorste trouwens ook nog wel een mooie, overste of een voorste. Hij is de voorste, hij is de eersteling. Hij is de, dat is ook Romein 8, ik haal net al iets aan uit Romein 8. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders, noemt Paulus dat in Romein 8. Oftewel, hij is de zoon van God. Wij zullen aangesteld worden tot zonen, maar hij is de zoon, waardoor hij de eerstgeborene is onder vele broeders. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen, zegt de Hebreeënbrief dan weer. Dus wij Ja, dat is ook wel een mooie gedachte. Wij zijn zijn broeders, mede-erfgenamen, samen lotbezitters, delend in aan alles wat aan hem beloofd is. Ja, en alles wat aan hem beloofd is, is ook alles. Het heelal, hemelen en aarde. Daar gaat hij, dat zal aan hem gegeven worden, hij zal erover heersen en wij delen daarin. Dus hij is ons hoofd, onze overste, Efeze 1 vers 22 heb ik daar nog bij gezet, dat hij aan de Ecclesia gegeven is als hoofd over alles. Hè, over alles, overste. Over alles. En dat wordt ook geïllustreerd in die geschiedenis van David in Adullam, tenminste in de geschiedenis van David, dat ga ik straks nog laten zien. Maar zij delen in de verborgen positie van David zoals wij delen in de verborgen positie van Christus. In de rots, hè, in de schuilplaats van de Allerhoogste. Daar zijn wij veilig en daar zijn wij met hem. Ja, en dan staat er ook, en zij zijn met hem ongeveer 400 man. Vindt u dat belangrijk, hoeveel het er waren, of er 200, 400 of 600 waren? Maar dat, ook dat heeft natuurlijk betekenis, hè? Maar 400 is de getalswaarde van de letter taf. Hebreeuwse letter taf. Kijk, ik heb hier zo'n overzichtje, kan je gewoon vinden op internet. Dat zijn dan alle Hebreeuwse letters. Maar die hebben ook allemaal een, dit zijn dan de, het zijn er 22. Maar die hebben ook allemaal een getalswaarde. Dat staat hier. Dat is 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Maar dit is de letter taf helemaal onderaan. Dat is ook de afsluitende letter van het Hebreeuwse alfabet. Maar die heeft een getalswaarde, dat zie ik als jullie het allemaal kunnen lezen. Die heeft een getalswaarde van 400. Maar zo'n letter heeft ook een betekenis. Taf, als je dat uitschrijft. Net als wij, noemen ze een. Kijk, die getalswaarde ken ik al voorbeelden van. Romeinse letters, Romeinse cijfers. Romeinse letters, Romeinse cijfers, die hebben dat ook. Maar als je dit. Als je die woorden uitschrijft, hebben ze ook een betekenis. En dat is bij taf, dat betekent zoiets als kruis. Wordt ook al merkteken. Zoals wordt ook al gezegd, dat betekent merkteken. Ik kwam een tekst tegen in Ezechiël 9. En daar worden gelovigen gemarkeerd met een taf op het voorhoofd. Zeggen jullie waarschijnlijk van, hé, maar dat ken ik toch ergens van. Gaat de tegenstander dat ook niet doen in de toekomst? Een merkteken aan de rechterhand of het voorhoofd, Openbaring 13. Zeg, ja, die heeft trouwens ook een getalswaarde. Maar ja, ze zeggen wel eens toch, dat is geen Bijbelse term, maar de Satan, de duivel, is de aap van God. Dat betekent dat hij alles nadoet. Dus er zijn heel veel dingen die hij nadoet. Ja, ik aarzel nu een beetje, want ik zit nu eigenlijk ook in gedachten met de spreekbeurt die ik vorige week heb gehouden in Rotterdam. Dat Satan ook komt als een engel, een boodschapper van licht. Dus het lijkt erop, wat hij zegt, wat hij naar voren brengt, dat lijkt erop. Hè? Neem de slang in de hof bijvoorbeeld. Die sprak geen keiharde leugens. Nee, die verpakte dat in, heeft God niet gezegd dat? En, dus die kwam als een theoloog tot Eva. Die kwam zogenaamd met het woord van God zelf. Nou, en dat Herman die stond hier een paar weken geleden, daar was ik erg door geïnspireerd, zeg maar. Die stond hier ook van, ja, dit, zei hij, dit is de gevaarlijkste plek in de gemeente, in de Ecclesia. Want hier, vanaf deze plek, worden de leugens verkondigd. En dat is natuurlijk ook zo, want als je leugens onder de mensen wil krijgen, ja, dan. Ik heb vorige week ook gezegd, Satan die wordt meestal afgebeeld als een monsterlijk ding met horentjes en weet ik veel allemaal. Nou, echt niet hoor, als Satan komt, komt hij als een boodschapper van licht. Maar wie zijn de boodschappers van licht? Dat zijn degenen die hier staan, onder andere. De mensen die onderwijs geven en zeggen dat ze een boodschap van licht overdragen. Dus u bent gewaarschuwd. Maar waarom zei ik dat? Oh ja, omdat Satan zich dus, Satan imiteert en verkleedt zich, doet zich voor als, verandert zich als. Ja, en dat vind je dan in Openbaring dus ook terug. Als hij zijn, de mensen die hem, die voor hem buigen, gaat markeren, merkteken, markeren, met een merkteken op het voorhoofd. Maar dat doet God dus ook al, lezen we in het Oude Testament, in Ezechiël 9, waar gelovigen gemarkeerd worden met een taf op het voorhoofd. Maar die letter taf, daar valt natuurlijk heel veel meer over te zeggen, dat ga ik nu niet doen, maar wat ik er nog over wil zeggen, is dit. Ik heb het hier wat uitvergroot, maar in het Oud-Hebreeuws werd dat ook echt geschreven als een kruisje. Dus de betekenis van die letter is het kruis. Nou, hier zijn 400 man verzameld tot David. En die zijn een uitbeelding, een type van ons. Wij leven uit de boodschap van het kruis en natuurlijk van zijn opstanding, want het kruis is leeg. Maar wij zijn hier en wij worden verzameld ook op basis van het kruis. En daar spreken die 400 man van in Adullam. En zij zijn met hem, staat er ook echt. Hè? Wij zijn ook met hem en in hem, samen met Christus. Dat kom je zo vaak tegen in de brieven van Paulus. Samen met hem begraven, samen met hem gekruisigd, samen met hem opgewekt. Gaat wel stotteren. Samen met hem gezet in de hemel. Samen lichaam met hem, samen lotbezitters. Samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Ja, ik kan nog doorgaan. Ik heb wel eens een blogje over geschreven. Daar heb ik ze gewoon allemaal op een rij gezet. Het is geen spannende blog om te lezen. Maar ik heb ze gewoon allemaal opgezocht. Ik heb er ook onder gezet. Als u er nog een vindt, mail of bel me, want dan zet ik hem erbij. Maar dat is echt een hele rits. Met wat wij, dat wij samen met hem gerekend worden. Allemaal uitdrukkingen. En zo zijn ook die 400 man daar samen met hem. Zij zijn met hem ongeveer 400 man. Ja, Paulus zegt bijvoorbeeld in Galaten 2, ik ben samen met Christus gekruisigd en ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus daarin is natuurlijk ook dat we samen met hem opgewekt zijn. Dat zegt hij weer op andere plekken. Dat is ook leuk. En voor zover ik nu in het vlees leef, Paulus ontkent het eigenlijk. Hij zegt, ja, dat we hier in het vlees zijn is een soort van, hoe zeg je dat, voor spek en bonen. Dus niet echt eigenlijk, dus niet waar wij leven, is niet de werkelijkheid. Maar zover we nu in het vlees leven, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij lief heeft en zichzelf voor mij overlevert. En dat deed David ook voor zijn manschappen. Hij zorgde voor hen. Hij ging even wat toonbrood halen, omdat ze honger hadden bijvoorbeeld. Enzovoorts, enzovoorts. Nou, dan wil ik afsluiten met deze vraag. Wat gebeurde er uiteindelijk met deze 400 mannen? Want zij waren daar in Adullam met David, de verworpene Mashiach, de verworpen gezalfde. Hij die gezalfd was tot koning, maar het nog niet was. En zij hadden hun vertrouwen op hem gesteld. Wat gebeurde er met hem? Nou, dat vind je niet in deze geschiedenis, ook niet meer in 1 Samuel, maar dan moet je helemaal naar het einde van 2 Samuel. Dat is een hoofdstuk, 2 Samuel 23, de pericoop boven vers 8, staat in deze drie vertalingen, ik heb het nagekeken, staat allemaal als opschrift boven David's schabbes, helden. Dus, dit zijn Davids machtigen of dapperen. Er staat ook nog een hele beschrijving van allerlei dingen die zij tot stand gebracht hebben. Hè. Die versloeg een leeuw en een beer. En die deed dat en die deed dat. Een hele beschrijving van wat ze allemaal gedaan hebben. Maar het gaat erom dat zij die leefden met de verworpen David in Adullam, in de verborgenheid, uiteindelijk degene waren die hoge posities kregen in zijn koninkrijk. Meebouwend later aan zijn koninkrijk. En zij hebben dus altijd gedeeld in Davids positie. Zowel in zijn vernedering als in zijn verhoging. En ja, wij zijn de vervulling van wat hier profetisch al wordt beschreven, om het dan maar eens andersom te zeggen. Oftewel, het gezelschap in Adullam is een type van de gemeente, van de Ecclesia. En die wordt verzameld tot Christus. En wij die nu delen in zijn verborgenheid en in zijn verwerping, zullen straks delen in zijn verheerlijking. Zo Colossense 3 dat zegt, ons leven is met Christus verborgen in God. Maar wanneer Christus geopenbaard wordt die ons leven is, zullen wij met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. Dus toen David later op de troon zat, Toen waren al die mensen die zijn vertrouwen op hem gesteld hadden, die deelden in zijn positie en in zijn heerschappij. En zo zullen wij ook delen in zijn positie en in zijn heerschappij. Amen. Hier ga ik het bij laten.